Gemeente, ik deel u mee de volgende huisbezoeken aanstaande woensdagavond bij WDWG Driessen Troost en bij B. Boeter. Eveneens op woensdagavond bij G. Born en B. Prins en op donderdagavond bij de weduwe van der Kooi Knapen en bij D. Verwers. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 57 het eerste en het tweede vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen en ik roep tot God de Koning van het heelal. 57 vers 1 en 2. Onze schriftlezing vanavond is uit het boek van de profeet Ezechiël, het 37e hoofdstuk, de eerste 14 versen. Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. En dan zingen we na de schriftlezing Psalm 77, het 8e vers, Heilig zijn, o God, uw wegen. 77, vers 8, na de lezing van Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14. De hand des Heren was op mij, en de Heren voerde mij uit in de geest, en zette mij neder in het midden van een vallei, en deze nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelve voorbijgaan, geheel rondom, en zie, er waren zeer vele op de grond der vallei, en zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij: mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij: profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelve: gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen: zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde, en zie, een beroering, en de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op, en hij trok een huid boven over dezelve, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij: profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als zij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij: mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen: onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen: zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal uw graven openen en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Bij de onbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, we mogen ook vanavond nog eerst weer naderen voor uw heilig aangezicht, om van u te begeren dat gij ons zoudt willen zegenen en gedenken, en dat gij de prediking van uw woord zoudt willen gebruiken tot ons waarachtig heil. Wat een voorrecht dat we ook vanavond nog weer mogen gaan horen naar de boodschap die gij ons geeft. Wat zou het erg zijn als wij ons met mensenwoorden tevreden moesten stellen, en als de wijsheid van beneden onze leidsman moest zijn. Wat zou het erg zijn, Heer, als we aan onszelf waren overgelaten bij het beantwoorden van die zeer belangrijke vragen waar wij heen reizen en wat onze toekomst zal zijn en hoe het ooit weer goed kan worden tussen God en onze ziel. Maar heren, nu hebt gij ons niet aan onze eigen wijsheid overgelaten en wij hoeven geen antwoord te zoeken op die vragen, want die vragen zijn beantwoord. Daar hebt gij zelf antwoord op gegeven. Gij hebt het ons geopenbaard, hoe het weer goed kan komen en blijven tussen u en de mens. U hebt ons geopenbaard, heren, dat er een mogelijkheid is om behouden te worden en dat een van u afgevallen zondaar toch nog weer met u verzoend kan worden en eeuwig leven ontvangt. Maar dat openbaart u alleen ons in de Heilige Schriften, en daarom het is zo'n zegen dat wij de Schriften mogen hebben en dat we naar de verkondiging van uw woord mogen luisteren, en dat gij ons ook nog vrijheid geeft om samen op te gaan naar de plaats des gebeds waar ook het woord verkondigd mag worden, en dat we zo ook nog de middelen der genade mogen hebben. Maar heren, nu zijn wij mensen die altijd weer geneigd zijn om dat goede wat u ons geeft niet te waarderen, althans niet op de juiste waarde te schatten. Gij weet, Heere, hoe de gesteldheid van ons hart is en hoe de openbaring van ons leven is. En wat hebt u al een verdriet van uw schepselen gehad. Ook daarin, Heere, dat terwijl gij het goede met hen voor hebt, zij zo menigmaal er blijk van geven dat zij dat goede zelf niet zoeken. Terwijl gij de middelen der genade geeft, blijken uw schepselen, en daar zijn wij toch ook bij inbegrepen, zo ontrouw en zo onwillig om die middelen der genade waarlijk te gebruiken. En zelfs als we uiterlijk in de wegen wandelen, en zelfs als we kerkgangers zijn en bijbellezers, en tot op zekere hoogte ook nog bidders, dan moeten we het nog belijden. En u leert dat al diegenen in wier hart gij waarlijk werkt inderdaad belijden, dat wij vergeetachtige hoorders zijn, en dat we mensen zijn die wel horen, maar niet opmerken, die wel horen, maar niet verstaan, die wel horen, maar niet doen wat u hebt ingezet. O Heere, we bidden van u dat gij ons leren wilt om de middelen te gebruiken, maar niet alleen in de uitwendige zin, want wat zou ons dat baten? Maar zo de middelen te gebruiken, Heere, dat ons hart erin is, dat het een gelovig bidden en een gelovig luisteren en een gelovig lezen is. Dat het bidden mag zijn met een hongerige ziel en horen met een hongerig hart en luisteren en lezen met een hart dat u niet meer kan missen, maar dat begeert om verzadigd te worden met de spijze, met het brood des levens. Geef ons zo kerkganger en bijbellezer en bidder te zijn, Heere. En zal dat ooit zo wezen en zal dat zo blijven en zal dat bij vernieuwing zo zijn, dan is het nodig dat u de geest doet werken in onze harten. Heere, en daarom ook vanavond willen wij u weer bidden om dat werk van de Heilige Geest. We erkennen onze afhankelijkheid van de Geest. We erkennen onze totale onbekwaamheid en onmacht. We erkennen het voor uw aangezicht, Heere, dat wij niet in staat zijn om onszelf te veranderen, om onszelf levend te maken. Wij die van nature zijn als die dorre doodsbeenderen die Ezechiël in zijn visioen zag. We erkennen het voor uw aangezicht, Heere, dat we onszelf door onze zonde van u hebben afgescheiden en dat we daardoor alle waarachtige leven missen. We erkennen het voor uw aangezicht, Heere, dat we daardoor ook tegelijkertijd onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zo is ons beeld, zo is de werkelijkheid. En niet dat we daar nu achter kunnen schuilen en dat we daar onszelf mee kunnen verontschuldigen, Heere. Want dit is juist een stuk van onze schuld. Dat we zo zijn, dat is omdat we onszelf zo gemaakt hebben. Dat we zo zijn, dat is omdat wij moedwillig u de Heere verlaten hebben en dit verderf over ons heen gehaald hebben. Dat we zo zijn, is omdat we niet anders willen zijn. O Heere, wij bidden van u dat gij er ons aan ontdekken wilt. En dat u ons die afhankelijkheid ook wilt doen beleven. Want zo inderdaad hebben wij de Heilige Geest nodig. Zo wordt hij onmisbaar. Zo zal het gebed opstijgen om de Geest. Om de werkingen van de Geest. De levendmakende werkingen van de Geest. Heren, we willen vanavond met elkaar weer gaan luisteren naar wat de schriften ons over de Heilige Geest en over zijn onmisbaar werk te zeggen hebben. Laat het ook nu zo zijn, Heren, dat we niet alleen de schriften openen en horen en lezen wat daar geschreven staat, maar dat ook beleefd mag worden wat ons in de schriften van de Geest en zijn werk getekend wordt. Dan zullen we niet tevergeefs horen. Wij bidden dan, Heere, dat gij alles wilt wegnemen ook uit ons midden en uit ons denken en uit ons spreken en uit ons luisteren. Wat ons in de weg kan staan en wat ons parten kan spelen en schade berokkenen. Geef door uw Heilige Geest aandacht. Geef dat onze gedachten gevangen mogen liggen onder de heerschappij van uw woord. En draag gij zelf dat woord binnen in ons leven, zodat wij, het zij dat we dat dan vanavond voor het eerst doen, het zij dat dat al eens eerder in ons leven mocht plaatsvinden, maar dan vanavond opnieuw, dat we echt mogen luisteren. Om zo ook te ondervinden het heilgeheim, want dat is het. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Heere, zegen ons dan in ons samen zijn onder de woordbediening. Zegen ons in heel de eredienst. En geef dat we in deze dingen nog mogen ondervinden dat het niet alleen uw eigen inzettingen zijn waarin we gaan, maar dat u aan uw eigen inzettingen ook uw goddelijke zegen verbindt. En dat het niet te vergeefs is om op u onze ogen te slaan en om tot u ons te wenden en om op u te hopen. Heren, wij bidden u dat gij zegenen wilt al de arbeid in uw koninkrijk en dat u er vruchten uit wilt tevoorschijn doen komen en dat het alles mee mag werken aan de komst van uw rijk, dat het alles mag dienen dat grote doel dat gij, Heere Jezus, voor ogen had en nog hebt. Namelijk om uw gemeente te vergaderen en om aan te werken op de volkomen verlossing van die gemeente. Ja, dat ge aanwerkt op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat ge daar naartoe werkt, Heere, dat al de werken van de boze verbroken zullen worden. En dat alles wat zich met de boze geallieerd heeft, straks het onderspit zal delven. Al uw vijanden zult gij immers verslaan. Heere, wij bidden van u dat de komst van uw rijk voorspoedig mag zijn. In onze dagen lijkt het er veel op alsof de komst van uw rijk stagneert. Ja, het lijkt wel alsof de komst van uw rijk geen plaats heeft. Er is zoveel dat ons zou doen geloven dat het rijk van de boze komt en dat dat voortgang heeft en dat dat voorspoedig is zelfs. En dat het evangelie van de boze geloofd wordt en veel meer aanhangers krijgt, ook in onze tijd. Maar Heere, leer ons geloven in de onzichtbare dingen. Opdat we Paulus mogen naspreken, wij merken niet aan de dingen die gezien worden, maar de dingen die niet gezien worden. Want de dingen die gezien worden zijn tijdelijk, ook de opmars van het rijk van de antichrist. Ook de opmars van de boze en zijn heerschappij, dat is tijdelijk. Maar de dingen die niet gezien worden, die zijn eeuwig. Maar Heere, wij bidden u daarbij tegelijk dat ge ons toch ook iets tot onze bemoediging van wilt doen zien. Dat gij de werken uwer handen niet hebt laten varen. Maar dat u nog steeds voortgaat met dat werk wat u begonnen zijt te verrichten. Dat u nog steeds zondaren tot u bekeert. Dat u nog steeds over uw volk waakt. En dat gij ze in stand houdt en bewaar en staande houdt. En dat ge nog steeds voor de voortgang van het evangelie zorg draagt. Maar ook hiervoor dat de prediking niet ijdel is. En dat het woord niet ledig tot u wederkeert. Doe ons van die dingen ook wat zien, Heere. Tot bevestiging van het geloof en tot bemoediging van onze hoop. Opdat we volstandig voort mogen gaan, ook in een tijd van afval. Heere, wilt u het onder ons doen, dat koninkrijk uitbreiden en uw kerk bouwen en vermeerderen. Wilt u het onder ons doen, Heere, dat toebrengen van zondaren en dat staande houden van uw volk. Wilt u het onder ons doen, dat die toename en dat opwassen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus geven. Wilt u het onder ons doen, Heere. Meer en meer geloof te oefenen in de Heere Jezus Christus en in zijn volkomen offerande. Om zo van al het andere afgebracht te worden en alleen over te houden die enige grond des geloofs. Dat enige voorwerp des geloofs, Christus Jezus. En die gekruisigd en opgestaan. Zegen het woord dat we vanavond mogen horen. En wilt u in ons midden zijn en uw grote daden verheerlijken. Heren, wij bidden u voor ons land en ons volk en voor de overheid die gij over ons geplaatst hebt. En over ons, voor ons koninklijk huis dat ons regeert. Heren, wij bidden van u dat gij werken wilt met uw genade en dat gij geven wilt van uw wijsheid en dat gij gehoorzaamheid ook wilt geven bij onze overheden, gehoorzaamheid aan uw goddelijke inzettingen. Hoor ons, barmhartige God, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 111, het tweede, derde en vierde vers. Psalm 111, des Heren werken zijn zeer groot. Hij maakte hij die heerlijk is en hij heeft de kracht zijns werks getoond. 2, 3 en 4 van deze psalm. Gemeente, het uitgangspunt voor onze overdenking van het woord des Heren vinden we in de afgelopen zondagavonden en ook vanavond in zondag 20 van onze Heidelbergse catechismus, waar een verklaring gegeven wordt van het geloofsartikel Ik geloof in de Heilige Geest. Nu is zondag 20 geen compleet antwoord. Ik bedoel, als we een antwoord zoeken op de vraag, wat gelooft gij van de Heilige Geest, dan zult u het met mij eens zijn dat er meer te zeggen zou zijn dan in antwoord 53 vermeld staat. De catechismus heeft ook nooit de bedoeling gehad om volledig te zijn en om alles te zeggen wat er op grond van de schrift te zeggen is. Dat is op geen enkel punt het geval. Dat is ook bij de verklaring van het geloofsartikel omtrent de Heilige Geest niet het geval. En als wij toegekomen zijn aan de werkingen van de Heilige Geest, niet waar, we hebben eerst over de persoon van de Heilige Geest nagedacht en we hebben toen ook gezien dat hij gegeven is aan allen die God vrezen. En we komen dan nu toe aan de werkingen van de Heilige Geest, dan noemt zondag 20 daar maar een paar werkingen. Dan wordt daar gesproken van het feit dat de Heilige Geest mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, dat is één van zijn werkzaamheden. Er wordt gesproken over het feit dat de Heilige Geest mij troost, dat is weer een ander werk van de Heilige Geest. En dan wordt er gesproken over het feit dat hij bij mij eeuwiglijk blijft. Dat is dan weer een derde activiteit van de Heilige Geest. Dus wel geteld drie werkzaamheden. Je zou er vier van kunnen maken, omdat dat eerste, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, dan kun je als eerste werk van de Heilige Geest ook nog onderrekenen dat hij het geloof schenkt, met het geloof begiftigd. Maar meer wordt er toch in antwoord 53 niet van gezegd. Nu zijn we het denk ik gauw met elkaar eens als ik zeg dat de schrift ons ook nog andere werkzaamheden van de Heilige Geest noemt. Onze catechismus is wel onze leidraad bij de behandeling van deze stof uit de schriften, maar ik neem toch de vrijheid om ook buiten de catechismus om nog weer een aantal andere in de schrift genoemde werkzaamheden van de Heilige Geest voor onze aandacht te roepen. En het werk van de Heilige Geest dat vanavond aan onze aandacht vraagt is eigenlijk het eerste wat de Heilige Geest doet in het leven van een zondaar. Wat is het eerste werk dat de Heilige Geest in het leven van een zondaar doet? In het leven van ieder die waarachtig gelooft, is de Heilige Geest begonnen met de wedergeboorte. En daar willen we vanavond onze aandacht aan geven. Dat staat dan wel niet in de catechismus. Het staat wel in, en dat is eigenlijk merkwaardig, in het kort begrip. Die samengevatte catechismus, als ik het zo mag noemen. In het kort begrip in vraag 39 wordt gevraagd, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Dezelfde vraag als in de catechismus. En dan is het antwoord, en daar is een grote parallelie, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig eeuwig God is, en dat hij mij van de Vader door Christus gegeven zijnde, zover is alles gelijk, wederbaat in alle waarheid leidt, mij troost en in eeuwigheid bij mij zal blijven. Dus bij alle overeenkomst in die antwoorden, 39 van het kort begrip en 53 van de catechismus, merken we toch dit verschil op, dat het kort begrip uitdrukkelijk ook noemt de wedergeboorte. Hij wederbaart mij. En als ik dan toch zoek naar een plaats in onze belijdenisgeschriften waar heel uitdrukkelijk over de wedergeboorte als werk van de Heilige Geest gesproken wordt, dan kom ik vanavond bij onze Dordtse leerregels. En ik mag u, en daar wil ik dus vanavond toch ook een aantal dingen uit signaleren, vanavond wel wat uit die Dordtse leerregels voorlezen. Ik bedoel hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 11. En een gedeelte van 12. We zullen er wellicht goed aan doen om dat nu met elkaar eerst te lezen, omdat we hier toch ook de kerk aan het woord vinden, juist op dit punt waar vanavond onze aandacht dan op geconcentreerd is. Hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 11 en 12. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, of de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des geestes God zijn, maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van diezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is, hij vermult dat hart is, hij besnijdt dat onbesneden is, in de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was levend wordt, die boos was goed wordt, die niet wilde nu met der daad wil, die wederspannig was gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading of zulke manier van werking dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van de mens zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden, maar het is een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking, de welke naar het getuigenis van de schrift die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Wel nu, daar is dan het getuigenis van onze Dordtse leerregels van dat belijdenisgeschrift omtrent de wedergeboorte van de zondaar door de Heilige Geest. Ik zei u, dat is het eerste wat de Heilige Geest doet als hij in een mensenleven komt. Ik heb het nu niet over de algemene werkingen van de Heilige Geest. Ik heb het ook niet over de werkingen van de Heilige Geest in de schepping, in de natuur, of als de Heilige Geest iemand bijzondere bekwaamheden of bijzondere talenten geeft. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Maar het gaat nu over het zaligmakend werk van de Heilige Geest. Dat begint met de wedergeboorte. Waarom is dat zo? Dat hangt samen met het feit dat wij zo diep gevallen en zo ver weg zijn, zo hopeloos verloren zijn. Waarom is wedergeboorte nodig? Waarom moet de Heere dat als eerste werk in ons leven verrichten? Wel, dat is omdat wij, zoals de schrift dat noemt, dood zijn in de misdaden en in de zonde. U weet wel die woorden van Paulus daaromtrent in de Efezebrief, het tweede hoofdstuk. Laat ik ze nog maar eens lezen, die zeer fundamentele woorden, waar de apostel spreekt over de natuurstaat van de mens, zoals het is met elk mens, met elk kind van Adam, en u heeft die medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden in de welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dan heeft de apostel het over het doen van de wil des vleeses en der gedachte. En dan zegt de apostel dat we van nature kinderen des toorns zijn. Nou, en dat heeft de apostel van geen vreemde geleerd, dat is het getuigenis van de Heere Jezus Christus zelf ook. Ik denk aan de woorden die hij sprak in dat gesprek met Nicodemus, waar natuurlijk vanavond toch ook nog wel naar verwezen moet worden. wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En dat is niet meer dan vlees. En dat is niet anders dan vlees. Dat is vlees. Dat is vergankelijk. Dat is sterfelijk. Dat is in de diepste grond van de zaak ook nog verdorven. En dan denk ik weer aan een woord van Paulus, bekende Romeinen 3 natuurlijk, waar hij dat nou van al de schepselen, van al de Adamskinderen zegt, dat er niemand goed is en dat er niemand rechtvaardig is, omdat ze allemaal afgeweken zijn. En zo is de hele wereld voor God verdoemelijk. De absolute, algehele verlorenheid en verdorvenheid van de mensheid en van elk mensenkind. Nou, zou zo'n mens geestelijk leven, zal zo'n mens genade leren nodig krijgen en leren beleven, zal zo'n mens, waarvan de apostel zegt, er is niemand die God zoekt, zal zo'n mens God gaan zoeken en God gaan liefhebben, dan moet er wel wat met hem gebeuren. Dat gaat niet vanzelf. En dat gaat niet uit eigener beweging. Als de apostel Johannes spreekt over degenen die wedergeboren zijn, dan zegt hij dat zijn diegenen die niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans geboren zijn, maar uit God. Niet uit den bloede, daarmee wil de apostel Johannes zeggen, dat is geen zaak van afstamming. Of je een kind van God bent en of je de genade van de wedergeboorte bezit, dat hangt niet af van wie je, uit wie je geboren bent. Dat loopt niet via het bloed. Dat loopt niet via de afstamming van, wat mij betreft, gelovige en godvrezende ouders. Niet uit den bloede. En niet uit de wil des vleeses. Dat wil zeggen, het hangt niet van je eigen beslissing af. Het hangt niet van je eigen keus af. Want je eigen wilsbeslissing is per se verkeerd. Omdat de wil verkeerd is. En het is niet uit de wil des mans, omdat de een probeert de ander tot die wedergeboorte te brengen door hem te overreden of door het hem aan te raden of door hem te overtuigen. Nee, zo werkt die wedergeboorte niet. Niet uit de wil van een medemens die probeert een ander tot geloof te bewegen of, zoals in sommige kringen gebeurt, te manipuleren. Zo niet. Waar komt die wedergeboorte dan vandaan? Die uit God geboren zijn. En hoe doet God het? Door zijn Heilige Geest. Die is de werker van dit wonder. Die is het die dit wonder verricht in het leven van doden. Dat zegt de schrift toch ook duidelijk, dat is niet alleen de leer van onze belijdenis, maar dat is ook wat de schrift ons leert. Dat is wat de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt in het 6e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Waar die bekende woorden die zo vol, zo geladen zijn. De Geest is het die levend maakt. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. En denkt u met mij nog even terug aan het gedeelte wat we gelezen hebben. En ik heb dat natuurlijk niet zonder opzet gelezen. Dat visioen van de dorre doodsbeenderen. Indrukwekkend voor Ezechiël om zo te zien die vallei vol dorre doodsbeenderen. En er is geen leven in, die beenderen zijn dood en ze zijn zeer dor. Ze zijn verbleekt in de zon en er is geen leven, niets van leven in hen te bespeuren. En dan vraagt de Heer aan de profeet, zullen ze leven? Nou, de mens kan alleen maar zeggen, nee, natuurlijk niet, als we zo de doodsbeenderen zien liggen, zonder dat er spieren, zonder dat er vlees, zonder dat er huid te bespeuren is, alleen de dorre, dode beenderen. En iemand vraagt, zullen ze leven? Dan kunnen we alleen maar zeggen, nee, onmogelijk. Ezechiël mag in het geloof antwoorden. En het geloof acht niets onmogelijk. Het geloof van Ezechiël zegt dan nog, Heere, gij weet het. Hij geeft die vraag dus aan de Heere terug. Hij sluit het niet uit, want bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar wat wil God doen? Niet wat hij kan, is bij Ezechiël de vraag. Wat hij kan, Heere, gij weet het. Maar wat hij wil. En dan krijgt Ezechiël opdracht om tot die beenderen te profeteren. Dat is onbegonnen werk, zeg maar gerust. Onbegonnen werk. Ga maar spreken tegen doden. Ga maar spreken tegen dorre doodsbeender. Maar Ezechiël gehoorzaamt, alweer een bewijs van zijn geloof. En dan het wonder. Dan komt been naar been en dan worden die beenderen samengevoegd. En dan worden ze gehecht aan elkaar en het worden skeletten. En hij ziet dat er ook vlees over die beenderen heen komt. En spieren en tenslotte een huid. Het worden lijken. Maar ze zijn nog zonder leven, zonder geest. En dan het grootste wonder, profeteer tot de geest, mensenkind, en zeg, gij geest, kom en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had, Ezechiël, mensenkind, nietig mensenkind, profeteer tot de geest van God. Roept de hulp van die geest in. Roept hem te hulp en roept hem erbij. De doden levend zullen worden. En ik profeteerde gelijk als mij bevolen was. Toen kwam de geest in hen. En ze werden levend. En ze stonden op hun voeten. Een gans groot heer. Ik weet wel, krachtens de verklaring ziet dat in de eerste plaats op het wonder dat de Heere de ballingen in Babel terug gaat brengen naar het land van hun vaderen. Dat wonder dat zij onmogelijk achten, dat gaat de Heere toch verrichten. Maar het is ons niet verboden om in dit visioen ook iets te zien van dat wondere werk waar de Heere Jezus over gesproken heeft tot Nicodemus. Vooral ook op grond van vers 14 van Ezechiël 37, waar de Heere belooft. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Want nu ziet u dat de Heere het in zijn woord zelf zegt dat dit een werk van God is. Een werk van de geest Gods. Van wie moest het anders komen? Zijn die beenderen die dan het beeld van de gevallen van de dode zondaar zijn? Zijn die beenderen in staat om verandering in hun conditie aan te brengen? Zijn die beenderen in staat om bij elkaar te komen? Zijn die beenderen in staat om levend te worden en recht overeind te gaan staan? Zijn daar mensen in staat om die doden op te wekken? Ach, van wie zou het moeten komen als de God des levens, als de schepper van hemel en aarde er niet aan te pas kwam? Dan zouden die beenderen blijven wat ze waren. Dan zouden die doden blijven wat ze waren, dood en zonder geest en zonder leven. Als er niet meer was dan wat wij mensen kunnen doen, als er niet meer was dan wat wij kunnen presteren of bedenken, dan zou er geen geestelijk doden het nieuwe, het waarachtige leven deelachtig worden. Dan zouden we alle blijven in onze geestelijke doodstaat, midden in ons onvermogen en in onze onmacht. Maar de geest komt en de geest maakt het alles anders. En wat is dan die wedergeboorte? Nu, dat laat dat visioen van Ezechiël ook zien. En dat wordt in andere plaatsen van de schrift toch ook duidelijk gemaakt. Dat is die levendmaking. Dat is een radicale verandering. Dat is van dood levend maken. Die hele verandering in een mens waardoor de dode leeft, waardoor de blinde ziet en waardoor de dove hoort, dat is maar niet een opknapbeurt geven. Dat is maar niet een soort renovatie van de buitenkant. Dat is maar niet dat de mens met een paar zonden gaat breken en dat hij wat
fatsoenlijker wordt. En dat hij een aantal deugden in plaats van een aantal ondeugden op zijn rekening kan schrijven. Nee, dit is een verandering van binnenuit. Waar begint die geest dat werk? De Heere heeft dat duidelijk gezegd in het voorafgaande hoofdstuk van Ezechiël. Ik zal het stenen hart wegnemen. En ik zal er een vlezen hart voor in de plaats geven. Dat is nog wat anders dan dat je hier en daar wat deugden betracht en wat ondeugden nalaat. Dat is nog wat anders dan dat je een paar zonden zou afkappen in je leven en een paar goede dingen zou najagen. Nee, het gaat om hartgrondige genade. Het gaat om een nieuw hart. Het gaat om een nieuwe geest. Het gaat erom dat de mens nieuw geboren wordt. En met minder kan dat ook niet toe. Stel nu eens voor dat het werk van de wedergeboorte dit was, dat de buitenkant veranderd was. Dan was het niet meer dan wat Ezechiël in eerste instantie met die beenderen zag gebeuren. Ze kwamen bij elkaar, er werd vlees en huid overheen getrokken en dat was alles. Niet waar, zo kun je ook een zondaar die geestelijk dood is wel wat opknappen. En je kunt hem wel op een levend mens laten lijken. Stel voor, dat was inderdaad in dat visioen ook nog mogelijk geweest. Daar lagen nu dode lichamen met de kleur van de dood nog op hun gezicht. Maar die kleur van de dood kun je wegwerken met allerlei kunstwerken. Die kleur van de dood kun je doen verdwijnen met van alles en nog wat. Zo hadden ze ook nog op levenden kunnen lijken. Maar daarmee was er nog geen geest in hen. Nee, als de geest werkt, dan knapt hij een mens niet op. En dan doet hij een mens niet wat lijken. En dan doet hij hem niet op een levende lijken. Nee, dan maakt hij hem levend. En dan gaat het de Heilige Geest niet om een opknapbeurt en wat buitenkanswerk en om wat deugden en om wat fatsoen en om wat uiterlijke christelijkheid en wat godsdienst. Maar dan gaat het die geest om de vernieuwing van het hart. Daar waar de verdorvenheid allereerst zit. Waar de vuile bron van wanbedrijven zit. Daar in het hart. Want uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen. En allerlei overspelen en allerlei andere zonden als dieverijen en kwaadsprekingen. En wat de Heere Jezus er verder van zegt. Dat hart. Dat moet veranderd worden, dat moet vernieuwd worden, dat moet levend gemaakt worden. Daarom met minder kan het niet toe dan met dat. Zo spreekt de schrift erover en zo vinden we dat dan ook terug in die woorden van onze Dordtse leerregels die ik u zojuist gelezen heb. Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Het eerste wat onze leerregels noemen in dat voorgelezen 11e artikel is dat de Heere dit doet door het evangelie hen uiterlijk te doen preken. Er staat wel bij niet alleen, maar dat mag je ook zo lezen, niet alleen, maar toch ook wel. Ik bedoel dit, dat is niet het enige wat de Heere daarbij gebruikt, maar hij gebruikt het er wel bij. En daarom is het evangelie, en zoals de leerregels hier zeggen, ook de prediking van het evangelie van uitnemend belang. Dat is het middel dat de Heere namelijk inschakelt. Daarom, we kunnen nooit een te grote waarde aan de prediking van het evangelie toekennen, want daar wordt de mens uiterlijk mee geroepen. Door God. En vandaar dat de vraag natuurlijk in alle klem tot ons komt, hoe zitten we dan onder de prediking en hoe beschouwen we de prediking? Ik weet best dat je op de prediking allerlei op- en aanmerkingen kunt maken. Ik weet best dat je op de prediking van alles af kunt dingen en dat je aan de prediking allerlei dingen op kunt hangen, maar de vraag is niet of je er nou instemmend of minder instemmend naar luistert, maar de vraag is, hebben we ooit beseft dat God door middel van die prediking van het evangelie roept? De een zal de prediking best een beetje meer zo willen hebben en de ander zal de prediking best een beetje meer de andere kant op willen hebben. En zo hebben we allemaal onze wensen en onze verlangens en dat is op zichzelf genomen ook nog niet eens verboden. Maar beseffen we daarbij wel dat de prediking het middel is waardoor de Heere ons roept. En waardoor de Heere ons bewegen wil om los te komen uit de macht en de heerschappij van de zonde, om te breken met het kwaad en met de ongerechtigheid. Beseffen we dat de Heere ons roept tot de zaligheid? En beseffen we dat daarbij de Heilige Geest ook aan het woord is, want tenslotte is het toch de Heilige Geest die dat woord heeft geschreven. Het is toch de Heilige Geest die ook door de prediking als het middel dat hij zelf gekozen heeft, zondaars aanspreekt en bidt. Hoe zitten we onder de verkondiging van het woord? Wat doen we daarmee? Welke vrijheid veroorloven we ons tegenover de roepstem Gods? Veroorloven we ons de vrijheid om daarmee te doen wat wij willen? Maar die vrijheid hebben we niet. Veroorloven we ons de vrijheid om de roep Gods naast ons neer te leggen? Maar die vrijheid bezitten we niet. Veroorloven we ons de vrijheid om dat woord van God naast ons neer te leggen en over te gaan tot de orde van de dag? Alsof God niet gesproken heeft, veroorloven we ons de vrijheid om onbekeerd te blijven en ongelovig te blijven. Die vrijheid hebben u en ik niet. Wij zullen voor dat woord van God moeten leren buigen. Het enige wat de Heere mag verwachten en wat van ons verwacht wordt, is dat wij, omdat het zijn woord is, het geloven. Dat is het enige juiste antwoord. Omdat het woord van God is. Als het om het woord van een mens ging, dan zou u vrijheid hebben om te zeggen, nou ik geloof het of ik geloof het niet. Maar nu het woord van God is, bezitten we die keus niet. Het is het woord van God. En dus mogen we er alleen maar voor buigen in het geloof. En alle andere reacties. En al het andere uitblijven van een reactie is beledigend voor God en schadelijk voor onze ziel. Maar zegt u, dat is toch niet het enige, dat is toch ook niet voldoende, dat zeg ik niet. Maar doe er nu ook niet geringschattend over. Doe nu ook niet alsof het dan maar van minder belang is, omdat het niet het enige is. Het is het woord van God dat de Heere inschakelt en gebruikt om een mens tot wedergeboorte en bekering te brengen. En dan gaat het erom dat wij dat middel, dat genademiddel, biddend leren gebruiken. Nu, en zo komt de Heere tot ons. En zo spreekt hij tot ons. En zo deed hij al menigmaal. Wat is de uitwerking er nu tot nog toe van geweest in uw leven? Of moet van u gezegd worden zoals van het Sanhedrin gezegd werd door Stefanus, gijlieden, wederstaat altijd de Heilige Geest. Hoe wist Stefanus dat? Waarom wederstonden ze de Heilige Geest? Waarom kon hij dat zeggen? Hoe wist hij dat die Heilige Geest daar werkzaam was? Omdat het woord gebracht werd. Hij onder andere bracht dat woord. En ze hadden het voor hem al uit de mond van anderen. Onder andere uit de mond van de Heere Jezus Christus zelf gehoord. Was hij ook niet in het Sanhedrin geweest? En toen hij het woord sprak en toen de dienstknechten Gods het woord spraken, toen spraken ze het woord van de Heilige Geest. En dat wederstond het Sanhedrin. Ook toen ze er in hun geweten van overtuigd waren dat het waar was. Want zover kan het zelfs gaan. Je in je geweten weet het is waar. En dat je het er toch niet onder buigt. Dat je het moet toestemmen met je verstand. En dat je geweten er ook nog ja en amen op zegt. En dat je toch dezelfde blijft in je verharding. En in je verzet tegen de Heer. Ik weet het, er is veel werk voor nodig om een mens daar te brengen waar hij zijn moet. Want heel zijn bestaan verzet zich tegen God. Heel zijn bestaan verzet zich tegen de geest van God. Het bedenken des vleeses is dan ook vijandschap tegen God. En u bent u misschien nog nooit uitgebroken in goddeloosheid. En u bent misschien nog nooit in groot kwaad gevallen. En u hebt uw leven lang binnen de perken doorgebracht en net en fatsoenlijk geleefd en een trouw kerkganger geweest en altijd onder het gehoor van het woord van God gezeten. En zonder innerlijk verzet altijd nog de weg gegaan die de Heere ons wijst en een bidder geweest en een bijbelezer en zo meer. Maar als we nog onbekeerd zijn, en als we de roep van de Heere door middel van de prediking van zijn woord nog nooit echt gehoorzaamd en geloofd hebben, dan komt daarin ons verzet en onze vijandschap openbaar. Je hebt jezelf nog nooit leren kennen in je vijandschap tegen God. En je bent voor jezelf nog van gedachte dat dat met die vijandschap best meevalt, want dat bespeur je niet. Er zijn er zeker die vijandig zijn en die vloeken en die tieren en die hoereren en die stelen en noem maar op. Daar zie je de vijandschap, maar die zie je bij jezelf niet, want je bent zo net braaf kerkmens. Maar als we voor God nog nooit gebogen hebben, dan leven wij nog in die vijandschap, ook al zien we het zelf zo niet. En al hebben we er zelf nooit en nog nooit erg in gekregen. Dan is toch ook van dat vrome kerkvlees. Ook van dat godsdienstige bestaan, het bedenken, vijandschap tegen God. Dat is ook wederstaan van de geest. En daarom zei ik al, de Heilige Geest heeft er veel werk aan om een mens te brengen waar hij zijn moet. Om een mens te brengen op die plaats waar hij arm zondaar wordt. En dat is voor een wereldling nodig en voor een vloeker en voor een afgodendienaar. Maar dat is ook voor een trouw, braaf kerkganger nodig. Om de plaats te leren innemen waar je een arme zondaar voor God wordt. En hoe kom je daar? Moet de Heilige Geest je ervoor inwinnen. Dan moet de Heilige Geest je er brengen. Dan moet de Heilige Geest je overreden. Dan moet de Heilige Geest onwederstandelijk in je leven zijn krachten tot openbaring brengen. Nu, als God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, of de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken, niet alleen dus, en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des geestes God zijn. Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen van de mens. Dan is het niet alleen die uiterlijke aanradingen, die uiterlijke prediking en verkondiging van het woord, maar dan is er, zoals hier staat in de eerste plaats, ook die verlichting van het verstand. Is dat dan nodig? Ja, want je verstand is verduisterd. Dat is ook een van de gevolgen van de zonde, je verstand is verduisterd. Je mag een groot verstand hebben naar de maatstaven van de wereld gemeten. Je mag in staat zijn om in korte tijd veel je eigen te maken en te bestuderen en het ook op te sluiten. Maar ten aanzien van geestelijke dingen ben je wel verduisterd. Dan begrijp je er niks van. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. En als je over God hoort, dan is God een naam en een klank en een begrip. En als je over zonde hoort, ja, wat is nou zonde? En als je over bekering hoort of van vergeving hoort, je begrijpt het niet. Je mag er verstandelijk, als je erop studeert en als je ervan hoort, wat van te weten komen. Maar je ziet die dingen niet in hun verbanden en het blijft op een afstand staan. Dat komt, je hebt geen geestelijk inzicht, je hebt geen verlicht verstand. De Bijbel, ja, je leest het wel. En je leest het misschien wel met aandacht. En je leest het wel in de overtuiging dat dat het woord van God is. En je kan de Bijbel ook nog lezen in de overtuiging dat alleen in die weg de Heere te vinden is. En je leest de ene bladzij na de andere, maar wat begrijp je ervan? En wat zie je ervan? En wat weet je van je eigen hart? En wat weet je van de zonde van je eigen hart? Al lees je er 100 keer van in de Bijbel. En wat weet je van God, die schepper en die rechter en die wetgever is? Je ziet jezelf niet staan voor het aangezicht van die God. En wat weet je van Christus? Ook al weet je alles van hem, van Golgotha en van Gethsemane en van de hof van Jozef. Je ziet hem niet als die borg en zaligmaker van zijn kerk die de schuld wegneemt. Je voelt ook niet dat je hem nodig hebt, want die schuld in je eigen leven drukt je niet neer. En je roept dan ook niet tot hem. Ja, wel krachtens opvoeding en omdat je er eenmaal in onderwezen bent en zo moet je bidden om genade en om vergeving. Maar je voelt het wel buiten al, in al die dingen. En is je hart er nog buiten? Je hart is er nog buiten. En daarom is het zo nodig dat ons verstand verlicht wordt, zodat die dingen in één keer er anders uit gaan zien. Je verlicht gaat worden. En dat je dan gaat ontdekken wat zonde, nee, wat niet zonde, maar wat mijn zonde is. En dat ik ga ontdekken wie God is en hoe ik voor hem sta. En wat ik met hem te doen heb en wat hij op mij aan te merken heeft. En dat ik dan ga ontdekken wie Christus is. Niet maar de middelaar, de borg voor zijn volk, zo op een afstand. Maar dat ik ga ontdekken, zal het ooit goed met mij komen, dan zal ik hem ook moeten kennen. Als mijn borg en als mijn zaligmaker. Kijk, en dan wordt het door de verlichting van het verstand zodat je kennis krijgt, maar dat is geen theoretische kennis. Dat is maar niet een kennis die alleen in het intellect gezeteld is. Maar daar gaan we het verstand dat God ons heeft gegeven en dat nu verlicht gaat worden gebruiken om iets van de diepten Gods te onderzoeken. De Heilige Geest dringt ook in het de binnenste delen van de mens met de krachtige werking van diezelfde wederbarende geest. In de binnenste delen van de mens, die worden hier dan verder genoemd, het hart, waar dat gesloten is. Had je nooit erg in dat je hart dicht zat? Gesloten met 7 grendels, toegemuurd voor God en voor zijn evangelie en voor zijn genade, waar wel van alles en nog wat toegang had en dat werd gratis en gaarne toegang verleend. Maar de Heere had er geen toegang, je had er geen erg in dat je hart gesloten was. De Heilige Geest gaat die grendels wegschuiven. En hij gaat datgene wat gesloten was openen. Hij vermurwt wat hart is, dat hart was ook hard. Je was ongevoelig voor het woord. En als over de hel gesproken werd, dan was je een ogenblik misschien verschrikt, maar voor de rest kon je toch weer rustig verder leven. En als er over de hemel gesproken werd, dan was je misschien een ogenblik ontroerd, maar voor de rest heeft het je verlangen niet gewekt om eens ook daar te mogen zijn. Je hebt over God gehoord, maar je hart was gesloten en het was zo hard dat er geen eens liefde voor God in je ziel gevonden werd. Als je over zonde hoort, ach, dan had je nooit het besef dat het zo ernstig was en dat zo Godonterend de zonde is en dat God er zo door getergd en onteerd is. Maar nu het hart, dat hart was, zacht gemaakt, vermurwd is, nu wordt het ook teer en gevoelig en nu gaat de zonde pijn doen. Nu komt er iets van waarachtige liefde tot God en nu komt er ook echte schrik voor de hel en verlangen naar de hemel, hoe het dan ook zij, in welke mate, dat doet er niet toe, maar men wordt gevoelig voor die indrukken die het woord van God achter gaat laten in de ziel, die stempels die de Heilige Geest met het woord in het hart gaat drukken, ze blijven er nu staan. Want datgene wat hard was, dat is nu zacht geworden. En wat onbesneden was, dat wordt besneden. En wat onwillig was, wederspannig was, dat wordt gehoorzaam. Niet waar, want zo was het. In die natuurstaat, in die staat zonder God en buiten de genade en de vreze Gods, was een mens met al zijn deugden en met al zijn godsdienst tenslotte toch wederspannig. Want als de Heere zei, bekeert u, dan bekeerden we ons niet. En als de Heere zei, zoek de Heere terwijl hij te vinden is, dan was er dat echte zoeken van de Heere toch niet. Wederspannigheid. Tegen de Heere ingaan. Als de Heere zei, dit is de weg, wandelt in dezelfde, dan is er een onwilligheid om in die weg uitgerekend te gaan. En als de Heere waarschuwt voor de paden der zonde, dan is er een onwilligheid om naar die roepstem en die waarschuwing te luisteren. En we willen toch die verkeerde kant uit en we willen toch die weg naar het verderf op. Maar als de Heilige Geest werkt in die wedergeboorte, dan maakt hij gehoorzaam en dan heft hij die wederspannigheid op. En degene die niet wilde, die in verzet leefde en die het gebod van de Heere van zich zocht te werpen, die gaat nu metterdaad willen. Wat een verandering. Dan wordt er gebeden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zo wordt die mens, die dood was, levend, die ongevoelig was, gevoelig, die doof was, kan u horen, die blind was, kan u zien. En die vroeger een hart had dat naar de wereld trok, die krijgt nu een hart dat naar God gaat vragen. Die vroeger een hart had dat dood was voor God en voor de genade Gods en de dienst des Heren, die krijgt nu een hart dat leeft en dat begeerte krijgt om van God en van zijn genade en van zijn dienst te horen. Die krijgt nu verlangen naar de dingen waar hij vroeger geen verlangen naar had. En die krijgt nu een afkeer van die dingen waar hij vroeger naartoe trok. Hij krijgt een lust in de wegen Gods. De Heere krijgt een gewillig volk. En zo wordt die mens zelf ook werkzaam. Dat staat in het slot van de 12e paragraaf van dit 3e en 4e hoofdstuk van de leerregels. Hij wordt zelf ook werkzaam. De Heilige Geest, die werkt, zet ook aan tot werkzaamheid. Zet ook aan tot een zoeken van de Heere, tot een bidden tot God, tot een roepen. Want zie, de Heilige Geest doet dat wel, die wedergeboorte, en hij doet al die dingen wel die we zojuist gelezen hebben. Maar hij maakt daarbij de mens gewillig om zelf ook te lopen. Om zelf ook te zoeken, om zelf ook te vragen. Dat is geen medewerking van de kant van die mens. Dat is geen coöperatie. Zodat God, de Heilige Geest en de mens zelf tenslotte toch de bekering bewerkstelligen. Nee, het is de Geest. En de Geest werkt. Hij soeverein. Hij alleen. Maar als die Geest werkt, dan blijft de mens niet werkeloos. Dan zet die Geest hem aan tot heilige activiteiten. En dan worden de godsdienstige dingen die hij voor die tijd doet nu een totaal anders. Nu worden dat dingen waarin het hart zit, waarin het hart spreekt, waarin het hart klopt. Nu wordt het werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. En nu komt er wat dan aan het eind van 12 staat, een zich bekeren. Ja, ja, een zich bekeren. En een op de knieën zijn. En de tijd gebruiken. En de Heere aanlopen als een waterstroom. En de zonde beleiden. En alles. Alles wat God ons te gebruiken geeft, benutten om die Heere te leren kennen tot zaligheid. Wat is dat dus voor een werk, dat werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte? Ach, het is een werk dat goddelijk is en dat zo groot is en zo wonderlijk, dat het met niets anders te vergelijken is dan met de schepping van hemel en aarde. En eigenlijk is het nog groter wonder dan de schepping van hemel en aarde. Want toen had God geen materiaal om te gebruiken. Er was niets. En hij riep de dingen die niet zijn alsof ze waren. Maar als de Heilige Geest een zondaar gaat wederbaren, dan is er wel materiaal. Maar dat is weerbarstig. Dat is dwars. En dat gaat er tegenin. En dat moet de Heilige Geest nu ook eerst nog gewillig maken. Wat een wonder van genade. Wat een wonder van de almacht Gods. Het wordt vergeleken niet alleen met de schepping, het wordt ook vergeleken met de opwekking der doden. Zoals de Heer Jezus Lazarus uit het graf riep. En Lazarus had er pad nog deel aan. Lazarus stonk. Maar de Heer riep hem: Lazarus, kom uit. En toen was het geschied. Zo doet de Geest. Geest tot wie Ezechiël moest profeteren, en hij kwam en het werd een zeer groot Heer, en ze stonden op hun voeten en er was leven in hen. Wat een wonder. Dat wonder moet aangebeden worden, kind des Heren, als u er in uw leven weet van hebt. Als u er in uw leven kennis aan hebt dat de Heere die dingen gedaan heeft zoals ze in onze leerregels omschreven worden. Die gewillig makende genade Gods, die inwinnende en overredende kracht van de Heilige Geest, waardoor uw hart op God gericht is en op de genade Gods, en waardoor het zo geworden is dat u geestelijk moogt gaan leven, ga dan die onwederstandelijke kracht des Geestes maar aanbidden. En ook de soevereiniteit van dat werk van de Heilige Geest aanbidden, want de Geest blaast waar hij wil. En gehoort zijn geluid, en ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Dat is de soevereiniteit van die Geest. En waarom was die nou in uw leven begonnen? Verklaart u dat eens. Ook een zaak om te aanbidden. En vergeet u ook niet dat in dit wondere werk van de Heilige Geest de liefde van de Geest tot uitdrukking komt. We hebben het over de liefde des Vaders en over de liefde van de Zoon, en dat is terecht. Maar als het over deze dingen en speciaal over het werk van de Heilige Geest gaat, dan denk ik dat we er ook goed aan doen om onszelf en elkaar eraan te herinneren dat er ook een liefde van de Heilige Geest achter zat. Wat een liefde heeft die Geest nodig gehad om in zulke vuile harten te willen gaan beginnen. Wat een liefde heeft die Geest ervoor nodig gehad om zulke zondige harten tot zijn woon- en werkplaats te willen maken. Wat een goddelijke, onuitsprekelijke liefde, niet minder dan de liefde van de Zoon die zich tot in de dood gaf, en niet minder dan de verkiezende liefde des Vaders die van eeuwigheid tot de zijnen uitging, ook de liefde van de Zoon, van de Geest, die zulke onheilige tempelen, waarvan alles en nog wat toegang heeft en een plaats heeft en vereerd en gediend werd, nu plaatsen wilde maken waar hij wilde gaan werken. En wat heeft hem dat een werk gekost om die harten te transformeren tot een woonplaats van de Heilige Geest? Vergeet toch niet de liefde des Geestes te erkennen en te prijzen, kind des Heren. Zo'n onwaardig schepsel als u was, of niet? Dat heb je er toch ook wel bij geleerd? Onwaardig te zijn, onwaardig zijn we in Gods ogen, en de Heere laat het ons zien, zodat we het ook in eigen ogen worden. Een kind des toorns, zei Paulus, zo'n mensenkind, zo'n weerbarstig, zo'n onwillig zondaar met een verduisterd verstand, die zo lang gedaan heeft de wil des vleeses en der gedachten, die nooit naar God vroeg, die nooit het goede zocht en gezocht zou hebben, die niet rechtvaardig was en ook niet wilde zijn, die niet heilig was en ook niet wilde zijn. Zo mensenkind, toch het voorwerp van de liefde van de Heilige Geest, toch zo hoog begenadigd dat de Heilige Geest speciaal wilde komen om in uw hart ook zijn intrek te nemen, in dat hart dat ook vol was van vijandschap, dat zich ook aan de wil van God niet wilde onderwerpen, in dat hart waarin dagelijks de zonde opborrelde en bruiste, waardoor de schuld vermenigvuldigd wordt, dat hart toch door hem gezocht, toch door hem ingenomen, toch door hem tot zijn woon- en werkplaats gemaakt. Wat een zondaarsliefde, ook van de geest. Amen. We zingen Psalm 40, het derde vers. We zeggen uw heilige naam ootmoedig dank voor het woord dat wij ook vanavond mochten beluisteren, dat machtige werk en tevenzo allergenadigste werk van de Heilige Geest, dat hij in de harten van verdorven schepselen en van verloren zondaren zijn intrek neemt en dat hij daar wederbarend werkt. Heere, o wij bidden van u, we hebben dat wonder allemaal nodig. En als het er niet is, dan zal er daarna ook niets meer zijn. Als dit ontbreekt, dan is er niets. Niets van waarachtig leven, niets van geloof, niets van gemeenschap met u of vergeving van zonde. Als dit ontbreekt, dan zijn we nog in onze zonden en dan zijn we nog op de weg naar het verderf. En daarom wij bidden van u dit werk dat zo nodig is, schenk het ons. Doe het ook in het midden der gemeente en wilt gij onwedergeborenen die genade schenken. En als dan de prediking van het woord komt, en als dan door de verkondiging van dat woord de mens aangeraden wordt, opgeroepen wordt u de Heere te zoeken, Heere, laat dat dan toch gehoor vinden. Ontdek er ons aan dat ook het geen gehoor geven, ook het ongehoorzaam zijn, ook het ongelovig en onbekeerlijk zijn en blijven zonde voor u is. Trek ons, Heere, met de koorden van uw liefde, trek ons met onwederstandelijke genade en doe dit werk, o Heilige Geest, dit werk van uw almacht. Wilt gij onwilligen gewillig maken, wilt gij blinden ziende maken, doe dat wonder dat u alleen doen kunt. Wilt gij het allen die van dit wonder iets mogen kennen en die de vruchten ervan in hun leven mogen ontwaren en die die geestelijke kracht mochten leren kennen en die God leerde lief krijgen en zijn inzettingen en die lust kregen in gerechtigheid en voor wie de Heere Jezus dierbaar en noodzakelijk werd, wilt gij al uw volk en kinderen er dan ook iets van geven, Heere, dat ze uw liefde, ook uw liefde, o Heilige Geest, leren aanbidden en verwonderen, bewonderen. Want wat heeft u dan toch bewogen om in zulke onreine, vuile harten te komen wonen? Wat heeft u dan toch bewogen om zulke poelen van ongerechtigheid tot uw werkplaats te verkiezen, om daar nog iets goeds van te maken? O Heilige Geest, gij zijt daarom ook onze liefde eeuwig waard. Gij zijt, o Heilige Geest, het ook waard om alle eer en aanbidding te ontvangen, samen met de Vader en de Zoon. Wees ons genadig, ook in de week die wij ingingen, en leer ons u vrezen met een oprecht en u toegewijd hart om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 105, derde vers, vraagt naar den Heer en zijn sterkte. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.